Welkom bij de EMG Broadcast. In deze podcastserie laat ik je kennis maken met EMG Nederland. En hoor je meer over onze organisatie, onze projecten, het EMG-DNA en onze mensen. Ik sprak met mijn collega's in de laatste maanden van 2022 over allerlei onderwerpen. Zoals opleiding, diversiteit, verschillende vakgebieden en IP-trucks en galleries. Deze eerste aflevering gaat over onze cameramensen van de afdeling Meer Camera. Je hoort meer over hoe je kunt starten als dit je droomjob is. Waarom Niels afgelopen zomer TikTok-famous werd. En wat hun beroep, volgens mijn gasten, het leukste beroep maakt. Leuk dat je luistert naar de EMG Broadcast.
Carmen Oudshoorn, cameravrouw. Alex van Knippenberg, eerste cameraman. En Niels van Brakel, ook eerste cameraman. Welkom.
Hi.
Hallo.
Hi.
Fijn dat jullie er zijn. Om het thema te starten met die laatste opmerking. Wat maakt dit nou het leukste beroep van de wereld?
De afwisseling.
Elke dag wat anders, elke dag een andere locatie, andere collega's.
Dat is vooral heel gezellig. Het is altijd heel gezellig met een groep collega's waarmee je moet samenwerken. Ja. Dat vind ik het leukste aan.
Ik vroeg me even af, de term cameraman valt nog zoveel, Carmen. Mag ik dat nou wel of niet zeggen?
Van mij mag je dat zeggen.
Oké, okay. Ja, maar in jouw contract staat cameravrouw?
Volgens mij staat er cameraman, maar inmiddels is het wel zo bij heel veel casties dat er wel toch iets aan gedaan wordt. Er staat toch cameravrouw.
Ja. Support je dat ook?
Ja, ik support het wel.
Man/vrouw, ja.
Ja,
staat
ja, okay. Ja, ik support het wel.
Het zal wel heel lang duren voordat die term, denk ik, uit de geheugen zit.
Ja, we hebben meer vrouwen nodig. Ja. Dat is het, weet je wel. Als we meer vrouwen hebben, dan wordt het vanzelf, denk ik, uiteindelijk ook meer een vrouwenberoep. Dus ook logischer om cameravrouw te zeggen.
Net als Scandinavië, 50-50.
Ja, is dat zo?
Is het zo?
Scandinavië is het 50-50.
Dat beleid,
is het,
ja?
Het beleid, maar ook het, als je daar rondloopt, dan zie je echt al bijna 50-50 qua personen. En dat is echt alleen, is wel goed. Is ook goed voor de sfeer binnen een ploeg.
Oké, okay. Er komt nog een podcast aan over diversiteit. Dus hier gaan we snel over verder. Maar wel een interessant feitje die ik misschien mee kan nemen in die podcast. Waar komt de passie vandaan, Alex?
Ik weet al toen ik naar de MAVO ging in 1990. Ik klink echt als een oude lul, dat weet ik. Toen moesten we opschrijven wat je wilde worden later. En daar staat bij mij cameraman en regisseur al in. En dat is echt, toen was ik 12. Mm-hmm. Dus ja, zo lang ben ik erbij bezig. En mijn hele schoolcarrière heb ik erop uitgestippeld om hier te mogen komen.
Was dat bij jou ook zo, Niels?
Nee, bij mij was het niet zo. Ik ben wel vroeger bij een vriendje bij mij in de klas. Zijn moeder deed productie bij Tineke op zaterdag. En daar zat Peter-Jan Rens met meneer Cactus als kinderonderdeel in het programma. En zij hadden kinderen nodig. En nou ja, in de klas. Dus wij gingen als klasgenootjes mee. En daar kwam ik voor het eerst in de studio. En daar zag ik voor het eerst mensen aan het werk. En vooral die camera's natuurlijk, die magisch waren. Dus dat bleef toen altijd in mijn hoofd zitten. Ik heb toen verder niet echt een carrière uitgestippeld. Maar toen ik op de universiteit zat en dat niet leuk vond, dacht ik, ja, wat wil ik nou met mijn leven? Dit is niet voor mij. Toen kwam ik toch weer bij dat gevoel terug, wat ik toen had. En toen ben ik me gaan storten op cameraman. En toen ben ik bij RTL begonnen in Kerkelande. Heb ik 2 jaar gewerkt. Maar daar deden ze niet aan intern opleiden. Want ik was toen assistent, camera-assistent, algemeen assistent. En toen hoorde ik via dat ze bij Cinevideogroep, een bedrijf wat later is overgenomen door EMG, wel intern mensen opleiden. En dat had ik nodig, want ik had geen school. Of. Hè. Mm-hmm. Dus toen intern opgeleid na 1,5 jaar en sindsdien camera.
Dus je hebt er niet per se een papiertje voor nodig met cameraopleiding?
Nee, absoluut niet. Je kan heel goed intern ambachtelijk worden opgeleid. En dat is ook super fijn. Het is wel fijn als je iets met beeld hebt. Mm-hmm. Als je een liefhebber bent van filmseries, fotografie, televisie. Als je dat allemaal interessant vindt, dat is wel een voordeel natuurlijk. Ja. Je moet wel kunnen kijken en kunnen zien en kunnen luisteren. Dus ja, de hele audiovisuele, dat moet je wel. Dat kan je ook voor een gedeelte leren, maar je moet ook wel iets in je DNA hebben.
Dat moet echt in je zitten.
Ja, een stukje talenten daarvoor. En hoe was dat voor jou, Carmen? Als klein meisje, droomde je ervan, cameravrouw?
Nou, mijn vader die komt ook uit het vak. Ja. Dus het is wel al sinds vroeger dat ik meegenomen werd af en toe naar producties. En dat ik dacht van, oh, zo'n groot tv-studio, zo vet. Maar toen ik naar de middelbare school ging en zo, is dat altijd wel een beetje op de achtergrond gebleven. Mm-hmm. En toen heb ik op een gegeven moment een tussenjaar genomen. Ik dacht, nou, ga ik daarna studeren. En toen ben ik hier begonnen met werken eigenlijk. Omdat ik dacht, ja, misschien toch eens proeven. Want mijn vader heeft het heel lang gedaan en hij was er heel enthousiast over. En Ja, zodoende zit ik in mijn vijfde tussenjaar.
Ja.
Zesde.
Ja. Nooit meer de opleiding afgemaakt. Nee.
Zo gaan die dingen.
Alex, hoe leer je het? Dit vak?
Hoe leer je het? Uiteindelijk is het gewoon veel doen. Je gaat gewoon situaties herkennen en daar ga je op reageren. Maar je moet wel een gevoel hebben voor wat is een mooi plaatje. Maar voor mij houdt het wel meer in. Ja, voor mij is het gewoon een vorm van passie. Dus dat is gewoon, je bent ermee bezig. Je staat er, het zit zo in je hoofd. Je gaat daar gewoon mee aan de gang. En je, maar je probeert ook mensen te herkennen. Dat maakt je veel sterker. Je kan wel een mooi plaatje maken. Maar als je voetballers niet herkent, de ministers niet herkent, popsterren niet herkent. Ja, dan ben je toch langzamer dan iemand die misschien een minder mooi plaatje maakt, maar wel die situatie herkent, dus daar veel meer plezier uit haalt.
Is brede interesse dan een belangrijk onderdeel van het cameravak? Ik zie Carmen wel knikken.
Nou ja, ik denk dat het wel belangrijk is dat je veel dingen leuk vindt, want je krijgt ook van alles wat mee. En dat is wel ook wel weer heel mooi aan televisie, vind ik. Want kijk, op het internet heb je algoritme en je krijgt voorgeschoteld wat je interessant vindt. Maar als je de tv aanzet, krijg je gewoon een heel breed beeld van allerlei verschillende dingen. Ja. Of je er nou om gevraagd hebt of niet. Dus misschien dat je dan ook wel weer nieuwe dingen ontdekt die je interesseren. En ja, ik vind dat er wel heel mooi aan.
Ik hoorde Niels net zeggen dat jij wilde van assistent wilde je doorgroeien. Dat lukte niet binnen een ander bedrijf. Hier wel, was dat hier?
Ja.
Bij MG?
Ja.
Voormalig MG in ieder geval, wat hier voor zat. Mm-hmm. Wat is het verschil tussen assistentie en wanneer je eenmaal het cameravak inrolt? Wat doe je in welk vakgebied?
Nou, als je assistent bent, ben je eigenlijk verantwoordelijk voor het begin eigenlijk van de productie qua opbouw en qua coördinatie, kabels, spulletjes, logistiek een stukje. En je bent eigenlijk een soort spin in het web. Toen ik vroeger assistent was, toen zei ik op een gegeven moment: jeetje mina, als we hier geen assistenten hadden, dan zou de hele zooi instorten. En dat komt ook omdat je een soort van laatste check bent, in principe voordat alles op locatie gaat. En je bent een waanzinnig belangrijk onderdeel van het team. En,
wat heel vaak onderschat.
Absoluut. Je leert spelenderwijs als assistent leer je eigenlijk een heel breed gedeelte van het vak. Dus van beeld, van geluid, van camera, van licht, als je dat wil. Mm-hmm. Een heel, heel groot stuk is ook echt interesse en wil en veel vragen. En zo rol je eigenlijk op een hele natuurlijke manier rol je in het vak. Je leert heel veel mensen kennen, dus intern, collega's, maar ook extern, klanten, productie, redactie, et cetera.
En die leren jou kennen, dus dat heb je later weer profijt van.
Ik kan me ook voorstellen dat alles wat uit de wagen komt als assistent waarbij je helpt met opbouwen, je leert alle apparatuur kennen omdat je het allemaal in je handen hebt.
Ja. Dat helpt zeker mee. Je leert echt de spullen kennen, je leert de mensen kennen, maar je leert ook intercom afluisteren. Wat natuurlijk heel belangrijk is, filteren. Wat is voor mij belangrijk? En dat leer je als assistent door al mee te luisteren, leer je dat. En je merkt mensen die later binnenkomen, die dat toch missen.
Ja.
Ja, je krijgt heel wat televisietermen naar je hoofd geslingerd in het begin, waar je echt nog nooit van gehoord hebt. Dus het is ook wel lekker als je daar dan alvast aan gewend bent.
Ja, want jij bent het meest recent opgeleid, zullen we maar zeggen, intern bij EMG.
Niels, noemt hij ons daar oud?
Ja, nee.
Dat is een verwijzing.
Doe ik heel subtiel, dacht ik. Hoe zag jouw leerproces eruit? Hoe ging dat?
In principe ben ik ook begonnen als assistent. Dus daar heb ik sowieso al heel veel van allerlei verschillende dingen geleerd. En na 2,5 jaar heb ik de overstap gemaakt naar camera. En toen hebben we ook de opleiding gekregen. Dus in de studio met verschillende cameramensen. En voor de rest is het gewoon voorzichtig ingezet worden en heel veel doen.
Ja. En heel veel situaties herkennen. Want dat is toch het ervaringsvak wat je hebt. Wat gebeurt? Oh, daar wordt wel gezegd, moet ik op reageren. Maar ook met sport. Oh, dat heb ik herkend, dus kan ik zo reageren? Of moet ik zo zelfs reageren?
Als eerste cameraman, is het ook onderdeel van jullie vakgebied om mensen op te leiden?
Ja.
Ja?
Heel bijzonder.
Ja,
zeker. Dat begint eigenlijk al bij iedereen die door is van assistentie naar een andere discipline. Die geeft alles eigenlijk ook weer door naar beneden, naar de assistenten, zeg maar. En als die assistenten doorgroeien, dan gaan zij ook weer hetzelfde doen. Dus dit is een soort ambachtelijke visuele cirkel. En je leert elkaar alles eigenlijk. Dat is het mooie ook hiervan. Het is één groot web.
Je glundert helemaal.
Ja, omdat het een hele leuke manier is van samenwerken.
Yeah.
Snap je? Het is niet, je komt van school, je gaat naar een bank, je gaat daar zitten en je doet wat je kan, bij wijze van spreken. Ik noem maar wat simpels, maar dat is ook niet, ik wil het ook niet bagatelliseren. Maar bij ons is het heel erg samen Eén voor alle voor één. En dat is best wel bijzonder, denk ik.
Was dat, zonder het lullig te bedoelen, in jullie tijd... Nee, joh. Was dat, ging dat op dezelfde manier als nu?
Absoluut. Ja. Alleen, ja, toen was het echt wel een stukje strenger nog.
Ja?
Er zijn momenten dat je nu denkt van... joh, als deze jongens opgevoed werden in dit vak zoals wij opgevoed werden... dan ging echt de helft huilend naar huis.
Ja?
Dat trokken ze het echt niet.
Ja, tijden veranderen natuurlijk.
En dat was toen, dachten ze dat het goed was. En we zijn nu wat... Is het toch anders? Is het toch af en toe fluwelen handschoentjes aan? Want anders worden ze wat angstig. Ja, maar soms moet je gewoon streng zijn voor elkaar.
Ik heb wel fluwelen handschoentjes nodig, hoor.
Hoe kan dat zo veranderd is?
Nou ja, dat tijden is gewoon voortschrijdend inzicht. Weet je, tijden veranderen, mensen veranderen. Mensen die toen aan de leiding stonden... die zijn misschien nu iets milder geworden... doordat ze wat ouder zijn geworden.
Maar die zijn ook op die manier opgevoed, hè?
Ja.
Ja, dat verandert.
En dan krijg je een volgende generatie. En die denkt van, oké, zo doe ik het niet. Zo doe ik het wel, zo doe ik het niet, zo doe ik het wel. En dan krijg je je eigen mixje en dat neem je dan mee.
Ja.
En dat is ook heel erg leuk.
Zijn er nieuwe mensen dan te soft?
Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Nee, maar kijk, sowieso wat Carmen net zegt... Iedereen heeft eigenlijk een soort van aparte aanpak nodig. En als het goed is, als je hier terechtkomt... dan heb je ook een bepaald sociaal aspect in je. Want dat moet je ook leuk vinden. Want een heel groot gedeelte van wat wij doen... dat is ook heel erg sociaal. Je zit met z'n allen in een busje op weg naar een locatie. Op locatie heb je tijd over. Zit je met z'n allen te kletsen over van alles en nog wat. Dus iedereen kent elkaar ook heel goed.
En dan nog met externen natuurlijk. Met de gasten die je voor je kamer krijgt. Je moet je op je gemak stellen. Je moet die klanten moet je vertrouwen, maar ook gezellig mee zijn.
Dus naast een goed plaatje is het ook gewoon belangrijk.
Het is veel belangrijker dat plaatje maken. Dat is mij al geleerd. Dat is echt maar 20-30% van je vak. De rest ben je leuk met randzaken bezig.
Ja.
En dan heb ik het niet eens over de verhuizing. Tenminste, wat we elke dag natuurlijk dingen bouwen, dingen sjouwen, dingen... Dat is natuurlijk een groot gedeelte, maar het is echt... te veel meer randzaken zit eraan dan 20% een plaatje maken uiteindelijk.
Ja, hoe ziet een dag als in dit geval cameravrouw eruit, Carmen?
Het ligt er wel een beetje aan welke klus je gaat doen. Maar stel je gaat iets op een locatie doen ergens... dan verzamel je in Hilversum bij EMG, waar we nu zitten. En dan ga je met busjes naar locatie toe. En dan ga je alles opbouwen vanuit een wagen, alle spullen eruit, alles bouwen... En dan misschien repeteren. Ga je live of opnemen. En dan ga je een biertje drinken. Soms. als het mee zit.
Belangrijke afsluiter.
En dan ga je weer naar huis. Het zal allemaal heel
afbreken.
Zo.
Alleen nog afbreken.
Oh ja, het afbreken. Ja, nee, laat het lekker staan.
Klein detail.
Zometeen hebben we het over de creativiteit die bij het vak komt kijken. En hoe Niels ineens onze bekendste cameraman werd.
Ja, mijn dochter. Mijn dochter die ging echt overal ging ze reageren. Dit is mijn papa, dit is mijn papa. Super schattig.
Maar eerst meer over hoe je de basis leert.
We hebben het net gehad over de eigenschappen die je al een beetje moet kennen. Een bepaald talent moet erin zitten. Zijn er theorieën over wat een goed shot is? Kan je dat leren uit de boeken?
Dat was vroeger al het basisboek televisie maken. Ja. Toen ik op school zat.
Ja.
En daar zitten natuurlijk wel de basisregels in. Wat is een goed medium? Wat is een goede close-up? Wat is een derde gulden regel? Wat je 1/3, 2/3? Dat is natuurlijk een basis. En daar kun je dan, als je ervaring hebt, kun je daarvan afgewijken. Natuurlijk door het extreme te gaan doen.
Ja.
Maar je moet wel een goede close-up in een interview situatie kunnen maken.
Die hele beeldtaal die is al decennia oud.
Ja.
Weet je wel? En dat is al lang bedacht en verzonnen.
Mm-hmm.
En als je kijkt naar een oudere film, dan zie je ook dat ze bepaalde bewegingen maken of bepaalde shots op een bepaalde manier uitsnijden. En elk shot, er is over nagedacht. Dat is expres zo gedaan. Dat is niet toevallig dat daar, weet je, dat die uitsnede zo is of dat die achtergrond zo is.
Of mijn camera stond toevallig op deze plek.
Ja. Ja.
Nee, er wordt over nagedacht. Joh, ga ik iets hoger, ga ik iets lager, ga ik naar links, ga ik naar rechts.
Dus er is heel erg een basis. Maar dan heb je natuurlijk ook nog een stukje smaak van jezelf. Van, oh ja, dit vind ik mooi of dit vind ik niet mooi.
Mm-hmm.
Maar waarom vind je het niet mooi? Ja. Je moet dat ook wel kunnen verklaren. Want dat is ook een belangrijk onderdeel. Van
en dan heb je nog zo'n schreeuwend persoon in je oor... die misschien iets mooi vindt of niet mooi. Wat ik misschien wel of niet mooi vind. Ja.
Dat wilde ik inderdaad net gaan vragen. Hoe creatief ben je nog als cameraman of vrouw... als er een regisseur zit die eigenlijk alles zegt wat hij hebben wil?
Nou, in principe...
Als wij gaan doen wat regisseurs altijd zeggen... dan gaat echt een hoop mis, hoor.
Ja?
Laten we dat voorop stellen. Nee, maar wij weten van heel veel regisseurs weet je wat ze willen. En wat in basis bij een interviewpositie... weet je natuurlijk wat de plekken zijn van die kamer. Daar kun je wel van afgewijken.
Mm-hmm.
Want er zit iemand achter, er zit een motor achter... en daar ga je dan van afwijken. En natuurlijk kan een regisseur nog wel roepen wat hij wil.
Het varieert ook wel heel erg per programma. Want met programma's die een heel erg vast format hebben, is het iets minder creatief. Maar als je op een plek komt waar je met z'n allen nog nooit geweest bent en je het wiel nog moet uitvinden, dan is het wel weer wat meer eigen invulling.
En het verschilt ook heel erg per regisseur. Want één regisseur die houdt heel erg van een vast termijn, van vaste waarden en vaste afspraken. En andere regisseurs die zeggen juist van, nee, ga maar zoeken en ga juist maar die extremere dingen zoeken en speciale shortjes zoeken. Dus het is ook een hele andere manier van kijken naar en van aanpak.
Onthoud je dat dan wat elke regisseur wil?
Jawel, je onthoudt wel welke, maar het is gewoon echt zo lastig. Je hebt ook niet tijd altijd om creatief te zijn. Want de regisseur zit ook in zijn timing van, ik heb dat shot en dat heb ik gezien, dan ga ik verder kijken wat ik meer heb. En dan kun je wel zelf dan heel mooi creatief gaan zijn. Maar als de rest niet meegaat, val je ook zelf uit de toon. Dus het is ook afhankelijk van je ploeg eromheen. Hoe gaat die ermee om?
En het hangt ook af van situaties, hè? Wat Carmen net zei, bij bepaalde programma's heb je een bepaald vast patroon eigenlijk. Bij bepaalde talkshows heb je eigenlijk, er zit eigenlijk gewoon de mens aan tafel. En die moet gewoon, wie praat is in beeld? Totdat er een muziekstukje komt. En dan kan je misschien weer wat bijzonderere shots maken. En als je het uit de studio haalt en je gaat naar een festival of naar een concert, ja, dan kan je weer misschien nog gavere shots maken, omdat je ineens in de arena staat met 30.000 mensen die uit hun dak gaan. Met heel veel licht en vuurwerk en schermen en rook en weet ik veel wat. En als je in een stadion bent, dan volg je de wedstrijd op een bepaalde manier.
En dat is dan eerst een basis wat je nodig hebt om dingen te bewijzen. Maar daarna kun je wel je creatief. Je zit een laag in je shot. Je hebt heel veel publiek erachter uit zijn dak. Wat in één keer wel mooi wordt. Terwijl het is geen mooie close-up zoals we het afgesproken hebben ooit.
Ja. Is het wel eens frustrerend wat een regisseur in je oor zegt, dat je denkt, dit is niet mijn ding. Dit is niet mijn shot wat ik nu maak.
Ja, ik vind dat soms wel frustrerend.
Nee, ik vind het echt totaal niet. Dit wordt opgenomen voor op en buiten. Ik vind het totaal niet vervelend.
Dat is pijnlijk antwoord, ja.
Is uiteindelijk alleen maar genieten.
Ja. Uiteindelijk is een regisseur audiovisueel eindverantwoordelijk. Mm-hmm. Dus hij is gewoon de eindbaas en hij bepaalt. En als hij zegt van, doe maar niet, ga maar door. Ja, dan maak je een ander shot. En dan kan je denken van, ja, jammer, ik vond het wel mooi.
Ja.
Maar,
en je collega's zeggen ook allemaal, het was mooi. Ja. Maar ja.
En hij vond van niet. Soms kan hij het ook gewoon niet kwijt. Hè? In zijn verhaal of in zijn snijden. In zijn montage, in zijn cut, zeg maar. Ja, dan houdt het gewoon op.
Ja. Maar de ene regisseur is ook creatiever dan de andere. Ja. Daar zit ook een wereld van verschillen tussen.
En dat geeft ook niet.
Later hebben we nog aandacht voor ook de afdeling 1G. Daar zitten natuurlijk ook camera operators. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen 1G en meer camera?
De kleding.
Alex is een soort van Mary Poppins. Je haalt echt hele inboedels uit zijn tas altijd. En je hebt me één keer gered bij een voetbalwedstrijd. Was ik heb mijn broek gescheurd 's ochtends. Echt gewoon, maar gewoon gedupliceerd. Echt gewoon van vorige twee helften, zeg maar.
Ja.
Het was 28 graden. De hele dag heb ik in een skibroek gelopen voor Alex.
Oh, wauw.
Ja, maar in ons vak, tenminste, dat vind ik in ieder geval. Ik moet het niet koud krijgen. Ik moet het niet te warm krijgen. Ik moet droog blijven. Mm-hmm. En het zal er misschien iets minder hip uitzien. Maar ik heb het niet koud. Ik heb het niet warm. En ik word het niet nat.
Ik kan me voorstellen dat er meer verschillen zijn tussen 1G en meer camera.
Kijk, met 1G ben je toch voornamelijk onderweg met een heel klein ploegje. Je bent met een cameraman. Als je mazzel hebt, ben je met een geluidsman op pad. Dan heb je nog een regisseur, als het goed is. Als je niet je hebt ook zelf regisserende cameramensen. Dat bestaat ook. Maar in principe is er een regisseur bij. Nou ja, heel af en toe heb je nog productie. Maar dat is meestal ben je met z'n drieën, waarschijnlijk. En dan ga je de dag met z'n drieën beleven. En dan ga je ook naar locatie. En dan is het ook daar gewoon je werk doen. En wij zijn eigenlijk meestal met een hele club van, nou ja, minimaal 10, 20, 30, 40, soms wel 50, 60 mensen. Wij kunnen elkaar altijd helpen. Mm-hmm. En met 1G ben je veel meer aangewezen op jezelf. En als cameraman ben je als enige eigenlijk ook visueel eindverantwoordelijk.
Ja, wat wij doen is natuurlijk, het is of opname, maar of live. En dan heb je ook geen keuze meer. Maar ja, je wordt wel weer geholpen met diafragma. Er zit gewoon een beeldtechnicus die dat gewoon mooiste te maken. Maar die moet natuurlijk meerdere camera's netjes maken. Bij 1G neem je het op. Daarna wordt nog afgemonteerd. Wordt nog kleurcorrectie overheen gegooid. Het zit gewoon anders in dat op zich anders in elkaar.
Ja. Meer achteraf.
Meer achteraf. En bij ons is het toch vaak dat het bijna in één keer goed moet. En je hebt geen keuze.
Het zijn twee echt verschillende vakgebieden ook.
Ja, het zijn wel twee verschillende vakgebieden. Kijk, je kan het linken aan elkaar. Mm-hmm. Want uiteindelijk maak je shots. Het mooie van 1G is dat je een enorme vrijheid hebt. Wij doen meer camera. Dus wij zitten altijd met onze camera's aan kabels. En wij gaan naar een regie. Mm-hmm. En daar wordt het geschakeld. Of het nou gemonteerd wordt of live is, dat maakt niet uit. En met 1G ben je in principe zeg maar draadloos. Dus je kan overal lopen waar je wil, want je neemt op een harde schijf. Dat betekent dat je enorm veel vrijheid hebt. Dat betekent ook dat je in je eentje heel veel shots moet draaien om het lekker af te laten wisselen.
En je gaat er dan zo over nadenken. Wij één shot maken, moeten zij er twee of drie maken om het passen te maken natuurlijk.
Voor de montage.
En wij, je collega maakt dan dat andere shot.
Bewust gekozen dan voor meer camera, Carmen?
Nou, ik wil niet uitsluiten dat ik misschien ooit dat ik 1G ook wel leuk zou vinden. Mm-hmm. Maar ik waardeer wel heel erg de gezelligheid van de collega's. Het is toch een andere beleving. Ja. En je staat altijd wel met mensen, ook als er mensen tussen zitten waarvan je denkt, nou, daar heb ik misschien iets minder mee. Maar er zijn ook altijd mensen bij waar je wel iets mee hebt. Dus,
de groep is groter waarmee je nu op pad gaat.
Ja, er is veel meer variatie. Ja. En iedereen, dat is ook wel weer leuk, bij ons ook aan ons clubje. Iedereen is weer heel erg anders en verschillend en leuk op zijn manier.
Ja. Het is tegenwoordig, de combinatie is wel, vind ik, lastig 1G. Meerkamer is natuurlijk heel lang vooruit gepland wat we gaan doen. En 1G is vaak heel ad hoc van, oh, er komt wat binnen. Dus dan, maar dan zit er een meerkamer. Dus die uitwisseling is er bijna niet meer, volgens mij.
Welke tips geven mijn gasten mee aan iedereen die wil beginnen in het vak? En hoe ga je om met de minder leuke kanten?
Als je pech hebt en je staat bij een risicowedstrijd en ze gaan schelden of dingen gooien. Ja, dan moet je ook weten hoe je moet reageren.
Ik hoef echt nooit naar de dokter. Ik heb al van alles gehad. Ik heb kanker gehad. Ik heb weet ik wat ik allemaal naar mijn hoofd geslingerd heb gekregen. Joh, je krijgt ook een dikke huid krijg je ervan. Hè?
In stadions gebeurt dit bijvoorbeeld.
In stadions, ja zeker. Dan krijg je echt van alles naar je hoofd.
Hoe je daarmee omgaat, hoor je dus zometeen.
Heb je binnen Meercamera ook een beetje eigen specialiteiten? Er zijn verschillende soorten programma's. Dat bedoel ik bijvoorbeeld nieuws, sport, maar ook muziekoptredens. Ik kan me voorstellen dat verschillende vakgebieden zijn nog weer binnen de camera. Meercamera, klopt dat?
Nou, het is niet per se vakgebied, maar het is ook een stukje interesse. Ja, Alex heeft een enorme liefde voor sport. En bij mij is het meer muziek. En of entertainment. En dus we zijn wel eigenlijk een soort van andere kanten opgegaan. Maar dat neemt niet weg dat ik heb in het verleden ook best wel veel sport gedaan.
We zijn echt opgeleiders. Ja. Gewoon algemeen. Je moet gewoon alle disciplines moet je wel kunnen. Ik bedoel, als ik naar een studieprogramma ga, moet ik niet met mijn oren staan klappen. Dan moet ik gewoon achter die camera gaan staan en gewoon mijn dingen doen. Als ik naar muziek ga, moet ik gewoon mijn dingen doen. Alleen als je het natuurlijk heel vaak doet, dan ga je andere dingen herkennen. Zie je die soms sneller zijn. Mm-hmm. Maar nu merk je wel soms dat het echt wel hokjes af en toe zijn. Omdat het toch wel sneller, omdat dat gewoon veel te druk is in dat opzicht.
Ja, maar ik denk wel dat het voor je algemene cameraopvoeding heel goed is als je zo divers mogelijk wordt. Dus als je in het begin eigenlijk zoveel mogelijk van die disciplines gaat pakken. Dus of het nou nieuws is, studio, entertainment, muziek, sport. Als je dat allemaal kan pakken, dan word je gewoon enorm breed. En dan kan je misschien later wel gaan kijken, oké, ik vind dat eigenlijk net iets gaver dan dat. En dan kijken of ik me iets meer daarop kan focussen. Maar als ik daar moet inspringen, dan zou dat eventueel ook kunnen.
Je neemt je ervaringen toch mee. Bij sport is altijd dingen die gebeuren, dan moet je op reageren. Dat neem je ook in de studio mee. Ja. Oh, iemand reageert, ja, dan heb je dat shot al staan. In plaats van dan de regisseur moet gaan vertellen, joh, die andere meneer praat, misschien wil je daar een shot van maken bijna.
Jij zit vooral in sport, begrijp ik, Alex, hoorde ik. Tenminste, grote liefhebber van sport, hoorde ik.
Ik ben in ieder geval sportliefhebber, ja. En dan niet alleen voetbal, maar echt heel veel sport.
Dus je doet ook veel sport?
Ja. Ja. Gelukkig wel.
Welke hoek zit jij vooral een beetje, Carmen?
Ik zit op dit moment nog in de verbredende fase waarin ik van alles wat doe. Ja. Wat ik ook echt het leukst vind. Ik vind het ook, ik hoef niet per se heel erg op één ding voor mijn gevoel te focussen. Maar het leukste vind ik eigenlijk de evenementen die dan plaatsvinden op een locatie ergens waar je nog nooit geweest bent.
Het wiel uitvinden.
Ja. Bijvoorbeeld, nou ja, Prinsjesdag, we komen natuurlijk wel ongeveer op dezelfde plek elk jaar, maar dat vind ik wel de mooiste dingen.
Oké.
Ja, lekker buiten spelen.
De Prinsjesdag, Koningsdag, ja, precies. Dat is het evenement is natuurlijk fantastisch om te doen. Ja. Maar ik vind ook de zakelijke nieuw voor Quaria, Blue, dat is ook hartstikke leuk. Want het is, die mensen denken heel anders over, nou, dat is geen tv-omgeving, maar die mensen willen wel mooie plaatjes zien. En daar kun je ze wel mee helpen door je ervaring uit je tv-vak weer te delen.
Ja, volgens mij zit jij ook vooral, Niels, tenminste vooral wil ik niet zeggen, maar je zit ook in de muziekhoek onder andere. Volgens mij ben jij sinds dit jaar onze bekendste cameraman.
Dat is. Ik heb dit echt gedroomd.
Oh, Niels, je hebt gemist.
Ik heb dit serieus gedroomd dit moment, jongens.
Heb je dit moment gedroomd, ja?
Het meen ik serieus. Ik heb een soort déjà vu. Het is echt bizar. En toen dacht ik van, hoe kan dit, weet je wel? Waarom zitten we achter microfoons? Ja, er was zo, Pinkpop was een moment dat de De beveiligers, we moesten wachten tussen twee bands door. Mm-hmm. Want er wordt er omgebouwd op het podium. Ze waren een aantal beveiligers aan het toezingen. Het was een hartstikke mooi weekend. Het was voor het eerst weer na corona. Het was hartstikke heet. Beveiligers hebben dagenlang water uitgedeeld. En die werden in rustmoment, werden die op een gegeven moment toegezongen door een groepje. En hoe heet jij, Theo? Theo, bedankt. Nou, dat was super lachen. En ik zat te wachten bij mijn camera en ik zat te lachen. En toen was het op een gegeven moment...
Op mainstage stond jij.
Ja, ik stond op mainstage aan de zijkant ergens. Kamerman, bedankt. Kamerman, dat is ik. Ja, dankjewel. Leuk, dankjewel. Grappig. En toen was er een groepje die zeiden... We want more, we want more. En toen dacht ik, ja, we want more, wat wil je nou? En toen zeiden ze met gebaren... Ja, je moet de wave gaan beginnen, man. En toen dacht ik eerst van... Nou ja, weet je wel, wij zijn als kamermensen te gast. En wij zijn niet echt per se daar om het publiek te entertainen.
Meestal onzichtbaar. Wil je zoveel mogelijk blijven als kamerman?
Ja. Nou, je bent heel zichtbaar. Ja, iedereen staat. Je staat op de beste plek. Want jij kijkt wel op de beste plek staan. Okay. Dus meestal sta je vreselijk in de weg voor die mensen.
Ja, precies. Ja. Nou ja, dus op een gegeven moment mijn collega's in de intercom die riepen ook al. Maar ja, je moet gewoon doen. En dacht ik, ah ja, het kan het ook mij ook schelen. En toen begonnen we die wave. En toen, ja, dat ging toen ineens. 3FM wilde dat gebruiken op hun site. En toen ging het ineens viral. En toen had iedereen het ineens gezien, dus dat was super grappig.
Ja, want je kwam in verschillende radio-uitzendingen. Volgens mij was er ook een TikTok-filmpje van. Ja. Ik zit nu te denken of ik dit nou echt heb meegemaakt. Volgens mij, die kwam in mijn tijdlijn. Volgens mij stond er ook onder, dit is mijn papa. Kan dat?
Mijn dochter, die ging echt overal. Ging ze rekenen. dit is mijn papa. Dat is super schattig.
Het is toch heerlijk dat je kind zo trots op je is.
Ja, echt super cute. Ja, dat was leuk.
Wat is een keer wel anders even uitgescholden wordt voor elke, weet ik het welke ziekte. Ja. En dat je in de weg staat en op moet rotten. En,
ja, het is overal. Weet je, dat is
camera man of vrouw zijn. Ja.
Ja, dat kan ook gebeuren. Als je pech hebt en je staat bij een risicowedstrijd en ze gaan schelden of dingen gooien. Ja, dan moet je ook weten hoe je moet reageren.
Ik hoef echt nooit naar de dokter. Ik heb al van alles gehad. Ik heb kanker gehad. Ja. Ik heb weet ik wat ik allemaal naar mijn hoofd geslingerd heb gekregen. Joh, je krijgt ook een dikke huid krijg je ervan. Hè?
In stadions gebeurt dit bijvoorbeeld.
In stadions, ja zeker. Dan krijg je echt van alles naar je hoofd. Als je gezellig sfeervakken noemen we dat tegenwoordig. Als je daar een beetje in de buurt, dan krijg je van alles naar je hoofd geslingerd.
Hoe ga je daarmee om dan?
En inclusief muntjes, bier, dat soort dingen. Ja, dat is natuurlijk een...
Teruggooien.
Ja, teruggooien.
Daar zijn... Er is wel een cameracollega die het zo zat was lang geleden. En die heeft zo'n supporter zo door het hek heen getrokken. Mm-hmm. En een volle zijn bek gespuugd.
Oh, echt? Ja,
dat mag dan weer niet.
Gaf ook geen goede reacties uit het publiek volgens mij. Nee, maar begrijp natuurlijk. En dat is op het moment een hot topic, veiligheid. Maar joh, dat is van alle tijd. Alleen het is af en toe nu wat heftiger. Maar en ik weet niet beter dat er met bier gegooid wordt. En dat er muntjes gegooid wordt. Ja. En het is niet leuk. Joh, ik kom ook liever schoon thuis dan dat je een alcoholcontrole hebt. Heeft u gedronken, meneer? Nee, hoor. Nou, meneer, wij ruiken het wel, weet je. Ja.
Hier doe je echt.
Weet je, ik sta gewoon mijn werk te doen. Ik ga ook niet naar kantoor toe en gooi een beker bier over me heen, want dat is ludiek. Ja. Nee, het is emotie. Ja, weet je, het is natuurlijk bullshit dat supporters, mensen dat hebben. Het is echt bullshit, maar ja.
Toen ik nog assistent was, heeft er een keer in de gracht van Feyenoord... iemand op mijn hoofd gespuugd ook. Dat ik er gewoon doorheen liep. En dat ik
is
echt
dacht, niet slim.
God, ja, nee, maar kom op, toch?
Nee, kansloos.
Het is natuurlijk kansloos.
Het slaat nergens op. Ja.
Nee, maar...
Wordt hier aan gewerkt? Wordt
hard aan gewerkt. Door onze klanten wordt hard aan gewerkt. De directie wordt er hard aan gewerkt. Alleen dit is een wat nu in de samenleving speelt. Die is natuurlijk ook voor hard. En dat...
Dit is iets wat in de loop der jaren dus meer geworden is?
Nee,
dat was
vroeger ook. Echt nog heel veel vechten buiten het stadion. Ik heb echt stoeptegels, weet ik wat, door de lucht zien vliegen. En dat is wel een beetje bijvoorbeeld het stadion uit. Maar joh, het zingen, het toeschreeuwen, wat naar je gooien, helaas. Maar ik denk ook niet dat we er vanaf komen. Nee. Want dat in een voetbalstadion mag alles. Hè. Dat is het grootste excuus om rotzooi te trappen.
Jullie lopen al een tijdje mee, zeg ik het weer op een nette manier. Wat zijn de grootste verschillen tussen toen en nu?
Voor mij zijn er niet per se verschillen.
Techniek verandert.
Ja, oké, techniek verandert. Alleen het mensenwerk zeg maar blijft in principe hetzelfde.
Ja.
Weet je, het verbaast me dat we nu nog steeds het zo doen zoals 20, 25 jaar geleden. Dat je die grote degelijke spullen in kisten in een materiaalwagen stopt, uit de materiaalwagen alles opbouwen. He, met kabels en dat we ons ding doen. En techniek verandert, absoluut. Gelukkig maar. Want als je nu kijkt het een stuk prettiger dan dat onscherpe SD van een aantal jaren geleden.
Zwart-wit viewers. Scherp is wat wit viewers.
Ja, een viewer is een viewfinder. Daardoor kijk je af. Je kijkt het shot wat je maakt, bekijk je door een viewfinder. En die waren vroeger zwart-wit inderdaad. En ik weet nog dat wij op een gegeven moment ergens atletiek deden in Scandinavië ergens. En dat ze daar al kleurenviewers hadden. Oh, kom kijken, weer kleurenviewers, weet je wel. Ja, dat was toen nieuw en dat was toen weer iets prijziger om aan te schaffen. Dus ja, in Nederland zijn we wat voorzichtiger en dan duurt het iets langer.
En toen had je regisseurs die roepen met je zwart wit viewer. Nee, doe die blauwe auto maar aan de zetten. Nee, die blauwe lampjes boven bij je concert. Nee, trek die er maar bij. En ja, in onze viewers was het gewoon grijs. Ja, het zal.
Je kwam onder andere in Scandinavië, hoor ik. Tenminste, dat vertelde je zojuist. Kom je veel in het buitenland, Niels?
Ja, het wisselt eigenlijk per jaar. Maar het is per jaar wel een paar keer, over het algemeen.
Ik heb het idee dat... Ik weet niet, hoeveel airmails heb je inmiddels verzameld, Alex? Want jij gaat volgens mij heel vaak.
Ja. Veel te weinig. Sinds corona is het echt een heel stuk minder geworden.
Je bent ook geen loyal customer meer bij KLM nu.
Jawel hoor, maar ik had goud. Maar dat is nu weer normaal. Dat
je wilde ivory. Diamond, wilde je.
Nou ja, dat zou wel prettig. Nee, maar joh, vroeger deden we echt veel meer sportevenementen en dat soort dingen echt in het buitenland. En dat is echt wel minder geworden door dat we soms te duur zijn. Omdat er buitenlandse partijen zijn die wel met z'n tweeën op een slaapkamer gaan liggen en dat soort dingen. Nou, ik vind heel veel collega's gezellig, maar daar hoef ik niet meer op een slaapkamer te gaan liggen.
Dat valt me een beetje mooi tegen.
Nou, ik kan wel zeggen, in Engeland vond je dat anders, maar ik mag tegenwoordig niet meer zeggen. Sorry, personeelszaken.
Ja. Wat kun je nu nog wel zeggen en wat beter niet meer op dit gebied? Daarover gaat podcast nummer 4 over diversiteit en inclusie.
Is het nog ingewikkeld, we hadden het net even over die technische ontwikkelingen. Is het ingewikkeld om die techniek bij te houden, al die verschillende camera's? Of lijkt het in de basis wel op elkaar?
Ik vind het allemaal wel redelijk op elkaar lijken eigenlijk.
Maar de ene collega interesseert het ook. En de andere collega die wil gewoon een plaatje maken. Het interesseert echt helemaal niets.
Je bedoelt de techniek erachter?
De techniek, die vinden ze. Ik wil gewoon een mooi plaatje maken. En die wil niet al die minuutjes kennen. En die wil niet weten hoe een camera werkt. Ja, ik vind het wel leuk.
Ja. Nee, dat is ook wel heel erg verschillend. Dat is gewoon per persoon verschillend. En dat geeft ook niet.
Volgens mij ben je ook een beetje onze onofficiële marketingmedewerker, Alex. Snap je dan wat ik bedoel?
Ik heb geen idee. Nee, leg uit.
Ja, je bent wel een beetje influencer.
Nee, joh.
Ik vind gewoon hekel aan dat woord.
Ik vind het gewoon leuk om mooie foto's te maken. Ja. En ik heb wel voor mezelf nog geen doel. Maar ik vind het gewoon leuk om elke dag te kijken of ik een mooie foto kan maken. En dan wil ik ook een technisch mooie foto maken. En die check dan mijn social media, Daarom sjouw ik die hele grote rugzak mee. Waar mensen tot ergernis... En toen heb je weer dat zware ding bij je. Ja, maar dat is mijn keuze,
Van elke klus verschijnt er altijd wel een mooie foto.
Ja, maar dat vind ik leuk om te doen. Dat stimuleert mijn creativiteit. Maar niet alles wat we doen is creatief. Het is gewoon, het moet gewoon gebeuren.
Ik heb ook heel veel mooie foto's van Alex die dan in allerlei yoga houdingen zich in allerlei yoga
op de grond
ligt. Ja. Dat
wordt een afbeelding, denk ik. Carmen, wat geef jij mensen die camera operator willen gaan worden? Wat geef je die mee? Wat zou je die willen meegeven?
Camera operator. Sorry. Dat vind ik. Een operator is iemand die kan een soort richten en die kan een plaatje maken. Oh. En cameraman is echt. Vind ik meer. Dat vind ik echt wel twee verschillende termen. Okay. In buitenland is een operator, dat noemen ze de kamer. Maar ik vind een cameraman is iemand die wel weet hoe ze spullen werken. Die met mensen om kan gaan, met klanten. Dat vind ik wel een verschil.
Ik wil die niet boos maken, maar...
denk aan de sfeer.
Een cameraman, een cameravrouw. Ja. Wat zou diegene...
Persoon.
Een camerapersoon. Een beginnend camerapersoon. Wat wil je diegene meegeven?
Ik zou eerst sowieso... mocht je geïnteresseerd zijn in het vak... willen meegeven, probeer het gewoon. Want ik begon ook met nul ervaring. En geen enkel idee van televisie maken. En heel veel mensen vragen, hoe ben je daar dan ingerold? Alsof het heel erg moeilijk is. Maar dat valt eigenlijk wel mee. Dus als je het leuk vindt, probeer het gewoon. Dat is eigenlijk wel een beetje wat ik mee wil geven.
Ja, ik heb al lang geleden een interview. Het is wel een way of life. Je weet sociaal leven wordt toch anders. Ja. Je bent als iedereen vrij is, ben jij vaak aan het werk. De lange dagen, als jij sport doet, is het tussen de 10 en 12 uur op een dag dat je onderweg bent. Ja, dan moet je wel tegen kunnen. Dan moet je wel eerlijk in zijn naar andere mensen toe. Maar van de andere kant, de voordelen die je krijgt. Joh, je mag weten dat je staat plekken waar andere mensen niet mogen komen. Weet je wel, dat soort dingen helpt ook natuurlijk ook mee. Je mag mensen ontmoeten, we noemen het dan BN'ers. Ik heb zoiets van, het is een persoon die voor een camera gaat staan. Maar het is meer, andere mensen kijken er tegenop. Oh, ken je die en die? Ja, die ken ik. Ja, daar hebben we ook weer gisteravond nog mee gegeten, weet je? Ja. Dat zijn natuurlijk de voordelen. Maar je moet wel eerlijk zijn, ook wat
de nadelen zijn.
De nadelen zijn. Die zijn heel weinig,
ook,
hoor.
Het kan ook veel van je vragen, ja.
Tip voor een beginnende?
Ja, ik zou beginnen als assistent. Als operationeel assistent, algemeen assistent, hoe je het ook wil noemen. Want daar leer je het gewoon echt het beste. Het algemene stukje. En de verdieping, als je het kamervak in wil, de verdieping, die kan je ook dan al zoeken in fotografie. In bewust kijken en luisteren. Want als je bewust gaat kijken en luisteren naar filmseries, televisie, dan kan je daarvan heel veel oppakken door te imiteren en na te doen. Want het is allemaal al bedacht natuurlijk.
En dat is wat ik ook wilde zeggen. Kopieer. Ja. Gewoon wat je ziet, kopiëren. Zorg dat dat goed is, dat mensen opvalt. En daarna vragen aan collega's waarom ze bepaalde dingen doen. Vraag, we willen allemaal graag vertellen. Ja, daarom zitten we hier.
Ja.
Ja.
Ja, dat is echt waar. Waarom sta je zo? Weet je? Waarom heb je je voet daar? Waarom heb je je hand zo? Dat is allemaal een reden. Alles heeft een reden. Het is hetzelfde als waarom maak je het shot zo? Mm-hmm. Je kan vaak ook verklaren waarom iemand zo staat of loopt achter zijn camera. En ja, dat is, ja, daarom is het een vak natuurlijk.
Ja.
En de fysiek is wel belangrijk, hè? Je moet wel een soort van fit zijn. Want het zijn lange dagen staan, veel lopen, veel tillen. Ja, dat moet je niet als je veel last van je rug en zo. Dan wordt het toch wel anders. Wordt al wat lastiger.
EMG heeft wel een sportschoolabonnement, hè?
Ja.
Speciaal voor jullie vak, begrijp ik.
Ik heb er gebruik van gemaakt, maar niet meer.
Oh.
Ja. Nee, ja, god, ja. Ik vind het allemaal maar
gedoe.
De sportschool vind ik maar gedoe, hoor.
Ja, dat kan ook zelf. Zelf
was hardlopen, Niels. Daar heb ik ook foto's van het hardlopen van Kuimer.
Ja, maar dat is een beetje eng.
Zijn op te vragen voor de collega's.
Ja, als je maar beweegt, toch? En hoe je dat dan ook doet, dat geeft niet. Nou ja, het is wel.
En goed eten, goed drinken.
Nou ja, dat. Je moet wel ook een beetje voor jezelf zorgen. Weet je, als jij weet, ik moet morgen om 6 uur op. En je gaat tot 2 uur 's nachts de stad in en je gaat drinken. Nou ja, ik snap niet dat je dat kan doen dan.
Nee. In je assistententijd kon je dat prima doen.
Nou, zelfs
en Niels, toen was je een stukje jonger, dat weet ik.
Heb ik ook niet gedaan. Ik had echt altijd, ik pakte altijd wel mijn slaap. Omdat ik weet, het is ook per persoon verschillend natuurlijk. Ja, ja.
En dat is zelfs buitenland.
Je hebt het ook niet gedaan.
Sommige collega's gaan gewoon de eerste avond gaan ze echt helemaal naar de kloten. Dat je denkt van, ja, is dat verstandig? Want we moeten nog 3-4 weken, misschien wel 6 weken met elkaar. En ik ben altijd voorop voor, Parijs is nog ver. En dat was een wielerterm, maar spaar je energie.
Franse,
want aan het einde heb je de energie nodig om nog je topprestatie te leveren.
Ja.
Want dat is wat we doen, hè? Het is wel een topprestatie die je elke dag moet leveren.
Ja, je moet wel scherp
de klant
en het moet goed
wil
zijn.
Gewoon
elke
een hoog
dag
product hebben.
Weer
ja.
Een, ja, elke dag verwacht een andere klant weer
dat je een hoog niveau neerzet.
Ja. Volgens mij sluiten we af met ontzettend goede tips. Ja, het half uur is alweer voorbij. Het gaat ontzettend snel.
Bij wie moeten we zijn voor langere zendtijd?
We kunnen nog even door.
Mogen we uitlopen? Wordt
niet uitgezonden. Dank jullie wel voor jullie toelichting. We zijn veel te weten gekomen. En volgens mij sluiten we af met nuttige tips voor mensen die uiteindelijk dit vakgebied in willen. En ik wens jullie nog veel succes in de toekomst. Dank jullie wel.
Dank jou.
Dank je wel.
Dit was een podcast van EMG Nederland. Ben je enthousiast over onze organisatie en wil je bij ons komen werken? Of heb je een klus waarvan je denkt dat die goed bij ons past? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. In de volgende aflevering spreken we met Guido, Javer en Valentina over de nieuwe Butler van EMG. De Butlers app wel te verstaan. Want wat doet deze app voor de klanten van EMG? En hoe kwam de app tot stand? Dat hoor je in de volgende aflevering. Wil je niets missen van onze volgende podcast? Abonneer je dan nu via je favoriete podcast-app.